Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ja, eigenlijk is het de schuld van Henk en Harry. Want die hebben de fax voor Max op Mark Overmars afgestuurd. Ja, met 30 gillende meiden.
Jullie hebben een voorschot op die foto's genomen, ja. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such.
Dit is Hartgras podcast nummer 51, mede mogelijk gemaakt door Toto. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18 plus.
Zo, dat hebben we gehad.
Maar luister.
Maar nu ter zake.
Ik kreeg een mailtje van iemand. Jullie hebben hier een cake zien staan op tafel. Sommigen hebben er al een plakje van gegeten. Vorige week had ik ook een cake meegenomen.
Jubileumcake.
En in dat mailtje was er een man en die klaagde enorm. En hij was aangedaan ook, echt ook aangeslagen. Want we hebben gegeten tijdens de uitzending.
Ja.
En als sommige mensen dat geluid horen van etende andere mensen, dan kunnen ze heel raar worden.
Ja, hoe heet dat ook weer?
Misofonie.
Ja.
Ja, en ik heb daar respect voor. Dus vandaar dat we nooit meer tijdens de uitzending zullen eten.
Nee, je mag gewoon een slokje van je koffie nemen, je water, ja, je
ook,
thee.
Dat is ook al een probleem hoor, voor sommigen. Want ook het knallen, het krakken van de kaak schijnt al heel erg.
Slikken, mag ik daar nog wel? Gewoon een beetje speeksel wegslikken?
Nou, ademen denk ik is maximum.
Nou, daarover gesproken jongens, 7:50 was het en ik lag al in de tandartsstoel.
Vanochtend?
Ja, ik heb vorige week maandag heb ik een wortelkanaalbehandeling gehad. En die zeurt na. Ik zal niet zeggen dat het pijnlijk is. Soms wel, maar het vooral dat zeuren. En gisteren tijdens de uitzending van Langs de Lijn voelde ik toch wel pijn. Nou ja, dan gooi je de paracetamol in. Maar gelukkig heb jij dat ook? 0,6 van je tandarts,
ja,
van je
fysio.
Zo handig is dat.
Ja.
Dus die zei, nou, 7:50, ik heb een uitvaller, dus kom er langs. Dus ik zat alweer met de bek open.
En toen?
Nou ja,
zit er nog een stukje vuil misschien in?
Dat heb hoop ik namelijk niet. Ja. Ja, heb jij dat?
Ja, bij de wortelkanaal, dat is een van de verschrikkelijkste dingen. Zegt ook veel over mijn luxe leven, maar een van de verschrikkelijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt is een wortelkanaalbehandeling.
Ja, dat is erg.
Het vuiltje brak af.
En zei die dat?
Zij zei dat, ja, ze gaf het wel toe. En dat vuiltje zit er nog steeds in. Want ze kreeg het er niet meer uit. En dat heeft ze uitvoerig geprobeerd, kan ik u verzekeren. Maar het lukte niet.
Ze had een soort van pincet waarmee ze aan dat
vuiltje aan. Ze raggen in dat kanaal.
Ja. Ja.
Die meneer dat wel aankunnen, nou, waar jij het net over had?
Dit gedetailleerd over tandartsbezoek spreken, daar zijn zelfs nog veel meer mensen.
Ja, het kan zijn dat we mensen wegjagen. Ja, moeten we maar overgaan op voetbal. Maar ik zit wel met dat beeld nu van dat jij eigenlijk door het leven gaat met een stukje vuil in het onderste stukje van je
wortel.
Maar
wat gaat eraan gebeuren dan?
Niks. Het enige wat de tandarts erover zegt is, eens in de zoveel tijd neemt ze een foto en dan zien we van, oh ja, dat zit er nog steeds natuurlijk.
Maar, alsof het weg zou zijn.
Ja, ze blijft ze zinspelen dat het mogelijk toch weer activiteit zou kunnen ontstaan.
Ja, wat dacht je van een ontsteking?
Bijvoorbeeld.
Maar heb jij die rekening wel gewoon betaald?
De verzekering, ja. Ja, goed. Ze deed haar best. Het is ook, ik heb ook een hele sympathieke tandarts, moet ik toegeven.
Iedereen heeft een sympathieke tandarts. Want zodra je weet dat je geen sympathieke tandarts hebt, dan ben je weg.
Dat klopt.
Hoezo?
Nou ja, je gaat toch niet blijven bij een tandarts die onaangenaam is?
Ik weet het niet. Ik heb voornamelijk heel veel vertrouwen in het vakmanschap van mijn tandarts.
Ik heb ook een hele strenge, niet zo aardige tandarts. Eigenlijk boeit mij dat nou.
Nederlandse tandartsen zijn heel streng, hè? Vergeleken in België.
Ja.
Ja.
Ik heb wel eens gehoord dat veel Duitse tandartsen in Nederland werken. Nee, serieus. Ja. Nee, er moest van iemand die je kent een verstandskies getrokken worden. En tot zijn verbijstering zei hij van... ja, die man was Duits. Ik heb hem gevraagd, hoe heette die? Mengele? Nee, dat was, nee, geen Mengele. En dat is niet leuk. Want we spelen morgen tegen de Duitsers, Henk.
Ja.
Hè, eindelijk toch dat bruggetje te pakken.
Ja, en ik was heel tevreden over die wedstrijd tegen Denemarken. Vooral over het spel natuurlijk van Stevie Bergwijn.
En... Oh, jij behoort tot het kamp mensen dat Bergwijn wel goed vindt. Je hebt er een heleboel. Maarten Wijfels had ik het van de week over. Die is geen fan van
Kenneth Perez ook niet. Nee,
maar... zijn er een heleboel hoor, die hem niet trekken. Want ze zeggen, op de lange termijn levert hij nooit bij zijn club.
Ja. Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval blij dat deze mensen in het voetbal helemaal niets te vertellen hebben. En dat Louis van Gaal, die wel iets te vertellen heeft, dat hij...
geen kwaad woord over mijn collega Wijfels. Dat vind ik een hele goede
journalist. Ja, zit er wel vaak naast, maar goed.
Wie niet?
Hoe kan je nou vol blijven? Perez ook, weet je wel. Dat gaat dan steeds over balgevoel of weet ik van. Maar hoe kan je dat nou blijven volhouden? Met de manier waarop je die bal in de verre hoek legt. Dat is A, heel snel geschoten met de binnenkant. Het is het toppunt van technisch vermogen. Weet je, ik vraag me zelfs af of Perez, die ik als voetballer bijzonder waardeerde en die ook een verschrikkelijk goed rechterbeen had.
Ik onderbreek je heel even. Hebben wij al gezegd dat vandaag de gast zijn Meerte Hilkens en Ivo Victoria? Henk, ga weer verder.
Ja, dat is een omissie. Maar goed, of Perez zelf zo'n bal in de verre hoek had kunnen leggen tijdens zijn actieve periode. En zo ja, waarom hij dat dan niet vaker heeft gedaan.
Perez was niet zo snel ook niet, hè?
Nee. Helemaal niet. Maar hij kon wel...
Een mooie voetballer.
Ja, paste goed in het aanvalsspel van Co Adriaanse. Ja. Maar goed, ik was dus blij. En tegen de Duitsers moeten we het weer afwachten.
Nou, hij gaat met dezelfde spelers, denk ik, beginnen, hoor. Die aanvallers. Wel heel erg leuk, hè? Die driehoek, omgekeerde driehoek moeten we zeggen. Hè? Ja. We spelen met twee spitsen en nummer 10 erachter, Berghuis. Was jij aan het begin van het seizoen geen fan van, maar hij verbaast je?
Nee, hij verbaasde me niet, want hij had balverlies en daar scoorde die Denen uit.
Jij bent dan de enige in Nederland die Berghuis niet goed vond,
toch? Ik twitterde van, hij kan het tempo niet aan, want hij werd op tempo geklopt. Ze pikten hem de bal af, omdat hij hem niet kon verwerken. En ze gingen er vandoor en schoten de bal in het doel. Ja, kan niet. Ik moet
als
wel
het
zeggen,
op Twitter staat, dan klopt het.
Nee, aanvallend was hij heel goed, Berghuis. Ja. Dus in de passing, et cetera. Het versnellen van het spel.
Bovendien heeft hij dan Frenkie de Jong achter zich. En niet vergeten Koop Meiners.
En die is helemaal terug, hè, Frenkie de Jong.
Hè?
Die is weer lekker.
Oh.
Zo.
Hij was tegen die Denen ook geweldig.
Ja. Iemand zei gisteren, ik zat studio voetbal te kijken. Zo heb je geen systeem nodig eigenlijk met dat soort voetballers.
Altijd de oplossing.
Ja.
Ja. Maar is dit nu slecht nieuws allemaal voor Wijnaldum?
Ja,
dat denk ik wel.
Is dat klaar?
Die staat er slecht op. Zal meegaan naar het WK. Maar moet echt wel een club gaan treffen. Hè? Paris Saint-Germain op de bank. Waar die weer gaat spelen. Ja. Waar die zich ook weer kan bewijzen. Al is het wel zo dat Louis van Gaal natuurlijk... zie Bergwijn. Geen basisplaats bij de Spurs. Zo zijn er nog wel een paar. Het is niet echt noodzakelijk dat je een basisplaats bij je club hebt... om te kunnen spelen.
Zeker niet als je de ervaring
Memphis
hebt.
Bij Barcelona ook op de bank. Hè?
Nog even over Berghuis. Ja. Hè? Een nummer 10 moet ook kunnen...
Meerte, we komen zo aan de dikpik toe.
Nee, ja, jongens, ga lekker door. Ik ga hebben de... Mag ik even... Weet je wat ik echt een heel lief... Sorry, ik heb ook gekeken.
Ja.
Ik wil dan even bij de licht na afloop stilstaan.
Ja.
Want die werd geïnterviewd over de wedstrijd... en wilde toch voornamelijk over de rentree van Eriksson praten. En zij... En toen dacht ik, dat vind ik dan... Maar dat zal vast een wijvenblik op voetbal zijn. Maar sorry, die bestaat ook. Dat hij zei... dat hij het moeilijk had om fanatiek door te voetballen... vanaf het moment dat Eriksson dat veld opkwam... omdat hij het hem zo gunde. En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk de schoonheid voor mij van die sport. Deze momenten. Ja, het is voor mij een klein monumentje voor de licht. Ik vond dat heel lief.
Ja, want de licht die gaat er keihard in bij zijn directe tegenstander. En hij moest doordekken op Eriksson eigenlijk. En dat was moeilijk voor hem.
Nou, omdat hij dus denkt echt lastig
van,
mee.
Ik wil hem niet pijn doen. Ja. Ja.
Dat is leuk. Van Hanegem schreef vanochtend in het AD dat hij dat ook had opgemerkt. Maar die zei... Ik was erg gesteld op Keizer en op Cruijff. Maar ik had er geen enkele moeite mee om ze onderuit te schoffelen.
Nee, dat snap ik. Maar goed, Eriks is toch nog een ander geval, denk ik. We hebben hem allemaal verdood zien liggen.
Precies.
Ja, was het trouwens bij de licht dat hij zo snel wegdraaide en op de paal schoot?
Dacht het wel. Ja.
Dus dat zal er misschien iets mee te maken gehad hebben. Ja.
God, was hij goed, zegt die Eriksen.
Ja. Trouwens wel aanmatigend dat je zegt, we komen zo bij de dikpik. Alsof ik hier exclusief zit om het over de lul te hebben.
Maar jij bent bezig met een verhaal over de dikpik.
Ja,
dat dat had er al ingestaan. Ja. Ja, toen kreeg jij corona.
Ja.
En vandaar dat wij ook, omdat wij vorige week, Ivo, wij misten met de podcast net het nieuws, want we waren hier klaar of het nieuws kwam los dat Mark Overmars een nieuwe baan had. Ja, dus wij zijn heel blij.
Bij de club waar Ivo de grootste fan is.
Ja.
FC Antwerpen.
Laten we maar meteen deze netelige kwestie bespreken. Ivo, Meerte zit toch in de wachtkamer. Wat ging er door je heen toen jij hoorde dat jouw club een nieuwe technisch directeur had?
Ik was toch geschokt. Teleurstelling overheerste eigenlijk, ja. Een pijnlijke zaak. En ik denk voor veel Antwerp supporters... De voorzitter van de supportersclub had eerst nog wat sussende woorden. In de stijl van iedereen verdient een tweede kans. Maar de meeste supporters die ik ken, die vinden het schandalig. En het is eigenlijk ook dubbel pijnlijk, omdat we allemaal al jaren voelen dat die Paul Gijsens, die Antwerpen...
Miljardair.
De miljardair.
Ja, dat maar dat zijn miljardair in Belgische franken, hè?
Nee. Ja, pas op, Paul Gijsens, dat is...
Heel rijk.
Heel rijk, hè. Die heeft vorige maand een kantorencomplex in Warschau verkocht voor 583 miljoen euro. Ze kunnen al eens een rechtsbak van kopen. Maar dat gevoel dat dat foute boel is.
Ja.
Die man is zo, heeft geen moreel kompas. Die gaat door alles heen. Hè. Alles moet wijken voor zijn missie. En dat voel je als supporter. Hè. Dat is een beetje zoals Chelsea-supporters ook wel zullen doorhebben. Dat Abramovic niet helemaal zuiver water
sommige,
is.
Sommige Chelsea-supporters.
En dan wordt dat eigenlijk bevestigd met dit verhaal. De schaamteloze actie, eigenlijk 2 weken... na het ontslag van Overmars bij Ajax.
Stel jij zit in de Raad van Commissarissen en zou jij het ongedaan willen maken?
Als ik...
Nu, bij Antwerp?
Ik denk dat er zeker bij Antwerp nu mensen zijn die er spijt van hebben. Er zijn al 4 sponsors afgehaakt ondertussen. Ja. De vraag is ook maar hoe lang hij zal blijven. Hè? Want de druk is zo groot nu. Ik ben heel benieuwd naar de eerste thuiswedstrijd van Antwerpen, hoe daar zal gereageerd worden. En vervolgens is ook nog maar eens af te wachten hoe hij het zal doen. Want hij kan niet, hij heeft niet het budget dat hij bij Ajax had.
Ondanks het feit dat zijn baas een miljardair is.
Inderdaad, ja. Paul Gijsens heeft iets van 100 miljoen geïnvesteerd tot nu toe. Eigenlijk in verhouding tot zijn kapitaal is hij nog redelijk
een schijntje.
Ja.
Meerte, jij zei daar straks, voordat we gingen opnemen, dat je vond de persconferentie eigenlijk echt beschamend.
Ja, voor mij is dat daar eigenlijk het grootste probleem. Omdat, een beetje, maar ik vind het een heel moeilijke discussie. A, we hebben ruim 30.000 mensen per jaar in ons land die via taakstraffen tweede kans krijgen. Die slaan iemand op zijn bek, dronken in de kroeg. Als ik het weeg, zou ik zelf liever een dikpik ontvangen dan een klap op mijn bek krijgen in de kroeg. Eigenlijk vanuit het idee, ja, dat pleur ik dan wel weer in mijn prullenbakje. Ik snap natuurlijk bij Overmars dat de context relevant is. Een baas die dat, hè, die zijn lul naar personeelsleden hebt. Dus ik begrijp wel die extra... Dat een soort extra gewicht aan de foto geeft of de daad. Ik vind persoonlijk dat je... Ja, hij is internationaal nu gekend als Mark Dikpik. Dus dat vind ik best wel een zwaarwegende consequentie. Volgens mij zou je dat als straf kunnen duiden. Dus ik vind het eigenlijk niet verkeerd dat iemand een tweede kans krijgt. Ik vind alleen de manier waarop dat in Antwerpen vervolgens aangepakt is. In eerste instantie geloof ik een beetje verhullend. Uiteindelijk komt het naar buiten, komt er een persconferentie. Volgens mij begon Overmars zelf praktisch elke zin met ik. Waar het misschien logisch was geweest als hij eens even had gereflecteerd wat hij had geflikt.
Nou, dat rijmt op.
En ik vond die hele reactie bij Antwerpen zelf. Van heeft u er met de vrouwen binnen? Nee, dat was ook allemaal niet nodig. En waar gaat het om? Dat, weet je, ik vond. Ja, dus ik vond de manier waarop echt aanmatigend. Dat ik dacht, waarom zat daar niet iets meer.
Ja. Een saillant detail is ook dat de perswoordvoerder van Antwerpen, Erwin van de Zanden, die is daar nog maar pas begonnen. Die werkte voor Sportza daarvoor. En ik weet niet of jullie de kwestie hebben meegekregen van Eddy de Marais, die een sportcommentator die dacht dat de microfoon uitstond tijdens een wedstrijd van de nationale basketbalploeg, de vrouwen. Ja. En die daar allerlei denigrerende opmerkingen in de micro heeft gezegd. Terwijl, en die Erwin van de Zanden, die zat daarnaast mee te gniffelen. Dus dat is een heel groot schandaal geweest in België. Eddy de Marais is zwaar door het stof moeten gaan. Maar dus die Erwin van de Zanden, die was daar eigenlijk bij. Die werkt nu voor Antwerpen.
Maar wat was dan de context van die denigrerende? Was het lekkere tieten of saaie wijven die basketballen?
Het zijn allemaal lesbische vrouwen en moeten zien hoe lelijk ze zijn, et cetera. Dat was een beetje een strekking. En dat was natuurlijk. En hij is wel echt volledig door het stof gegaan, Eddy de Marais. Hij is ook in gesprek gegaan met die dames.
Die zit nog bij de tv.
Ja, is wel een tijdje op non-actief gezet. Maar goed, dus dat creëert dus ook al een beeld van Antwerpen en van die mannen die dat allemaal geregeld hebben. Wat heel fout is, wat gewoon niet klopt. Hè. Een totaal gebrek aan zelfkritisch vermogen.
Maar jullie zijn mannen. Jullie hebben een pik, ik niet. Hebben jullie onder invloed van dit nieuws nagedacht over wat de essentie van een foto van je lul ongeveer zou zijn? Dus kun je je verplaatsen in Overmars? Of in mannen als Overmars? Zeg maar, dikpik versturende mannen. Snap je de fascinatie van de man?
Van Henk weet ik zeker dat hij hem nooit verstuurd zal hebben. Ivo steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Zelf heb ik het nooit gedaan.
Het gaat er niet om of je hem verstuurt. Maar snap je dat je zo verliefd bent op je eigen lul dat je er een heel mapje van maakt? En
nee, ik snap daar helemaal niks van.
Waarom denk je dat mannen dat doen? Serieuze vraag hoor.
Ik ken niemand persoonlijk die dat al gedaan heeft. En, het gaat dan nog niet eens over iemand die hij goed kent of zo. Hij heeft het naar personeelsleden gestuurd. Misschien vrouwen waarmee hij al probeerde te flirten, ik weet het niet. Maar je dan denkt dat dat het doorslaggevende argument is.
Nee, dat is
dat is heel raar.
Nee, dan heb je een beperkte kijk op de vrouwheid.
Maar denk jij, Meerte, dat het iets te maken heeft met het superster-imago van zichzelf dat ze koesteren nog steeds?
Nou ja,
dat zijn geweest en dat ze ouder worden en denken.
Tuurlijk,
dat ze
ik denk zeker bij mannen als Overmars. Ik heb nog dat fragment teruggekeken van jou Vermegen, hè? Dat hij geblesseerd is als jonge sterspeler.
Ja, eigenlijk is het de schuld van Henk en Harry. Want die hebben de fax voor Max op Mark Overmars afgestuurd. Ja. Ja, met 30 gillende meiden.
Die hebben het voorschot op die foto's genomen, ja. Nee, maar dan zie je heel jonge, knappe voetballer. Sterspeler. Uit alle windhoeken van ons land komen jonge vrouwen om de geblesseerde Overmars wat liefst te brengen. Dat soort gasten is natuurlijk veel te jong in een veel te absurde context geplaatst, wordt snel rijk. Volgens mij is het nog steeds een probleem in de voetballerij dat er weinig begeleiding op dit soort mannen staat. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat al vroeg in je leven totaal misvormt. En dan, ja, nu is het natuurlijk, wat is die man nu? 50 is?
Zoiets.
Bierbuikje. Die hele die sprong die hij maakte was natuurlijk eigenlijk het lolligst om het buikje wat je dan... Ik zie meer buik dan lul.
Maar waarom vraag jij ons dit? Wil je het verklaard zien omdat je bezig bent ook voor Hartgras een stuk te schrijven over de dikpik?
Nee, maar ook omdat het me oprecht fascineert. Omdat ik ken al helemaal geen vrouwen die, ik weet niet eens wat de equivalent ervan is, maar laten we zeggen een pussypik. Dus wat is dat dan? En jullie zijn mannen. Ik denk dan, jullie hebben het hier met bier onder elkaar
ik denk
over
dat het
gehad.
Ik denk dat het wel met macht te maken kan hebben. Ik denk niet uitsluitend. Dus het zijn mannen die in het verleden heel succesvol zijn geweest. Als je praat over een verovering. Zonder daar zich heel veel voor in te spannen. Dat hebben ze eigenlijk te danken aan hun status of hun geld. Ik denk dat dat bij hen dichterbij ligt dan bij een willekeurige boerenlul.
Ja, maar het rare is, hè, dat snap ik, die redenering, dat je zo wereldvreemd kan zijn geworden.
Dat is die, Overmars is een wereldvreemde man.
Van jongens af aan verwend, te veel geld, te veel vrouwen om zich heen die te gewillig zijn misschien, ik weet het niet. Ik ben helaas nooit topvoetballer geweest, maar... Maar aan de andere kant zie je dus ook op Twitter bijvoorbeeld veel vrouwen over dickpics tweeten die ze krijgen. En die ze dan vaak afkomstig juist niet van machtige mannen, maar juist van anonieme losers.
Ja, ik krijg ze überhaupt nooit.
Dus dat is dan weer een minderwaardigheidscomplex of zo dat ertoe aanzet om...
Ja. Ja. Maar hoe ver ben jij met je onderzoek? Met je
stuk? Ja, ik heb een heel boek van. Ik heb 300 pagina's culturele historie van de lul gelezen voor dit stuk. Dus it better be good.
Wow. Een klassiek boek.
Ik lig al avonden.
Hoe heet dat? Klassieke boek?
Dat heet A Mind of Its Own van David M. Friedman. En het is echt serieus een culturele studie naar de penis. En de rol die de penis door, zeg maar, in 5000 jaar geschiedenis heeft ingenomen. Dus van de hiëroglyphen tot de Romeinen, tot de Grieken,
en
tot
de lul
Augustinus.
Is nogal wat afgebeeld.
Hij is niet alleen afgebeeld door pubers. Luister, hij is gevierd. Hè? Dus wat Mark doet nu, of deed, weet ik het. Dat was, als we hem terug de tijd inslingen, dan had hij hem op zijn rug mogen binden en in een parochie of in een processie door Rome mogen koersen.
Het is de viering van de penis eigenlijk.
Er waren echt een soort van phallusprocessies. Dat ding was grandioos. Dat was wat het aardse met het goddelijke verbond. Er zijn hele verhalen die vertellen dat de beroemde rivieren op onze wereld door eigenlijk gevuld zijn met het sperma van de meest mannelijke goden. En daarmee werd het hele land vruchtbaar gemaakt. Er zijn ontzettend veel verhalen over heksen die op de brandstapel geflikkerd werden en kort daarvoor nog vertelden dat ze seks hadden gehad met de duivel. Dus over de penis van de duivel zijn ook ongelooflijk veel verhalen. Dus de een zegt het was een ijskoud geslacht. De andere zei hij miste testicles. Het had nog net geen tanden in de overlevering. Maar als je tot je neemt, denk je jullie piemel, jullie geslacht, is een soort boomstam. Dus ik denk nu dat als je hem opensnijdt, dat er allemaal ringen in zitten. En dat al die ringen, die hele lange geschiedenis van jullie vreemde verbinding met dat geslacht. Dus
dit klinkt wel, sorry dat ik het zeg, lekker. Ik heb zin in dit verhaal. Maar jij moet het natuurlijk wel context geven. In die zin, jij leest nu die klassieker. Maar jij moet het natuurlijk ook de verbinding leggen met de huidige tijd. Nou, dat is dan, neem ik aan, Overmars. Of niet alleen Overmars?
Ja, daar zit ik nog mee te pielen. Maar vooralsnog probeer ik vanuit Overmars te schrijven. Dus alsof misschien... ik hem ben. En in een soort dialoog met zijn eigen geslacht. Ja. En dan, maar goed, even kijken of dat experiment goed afloopt.
Misschien onderschatten wij Overmars.
Als filosoof bedoel je?
Ja, misschien.
En historicus.
Was het hem ook te doen om meer een...
De kleine mythe, stap tussen Overmars en Socrates, zoiets.
Ja. Ik heb wel eens gelezen dat sommige mannen geven hun pik een naam.
Ja. Naam. Het is natuurlijk wel een uitwendig orgaan.
Ja, als het goed is wel.
Ja,
maar nee, fijn maar, dat je dat
heb
even
op de binnengekeerde... Bestaat dat?
Ja. Daar ben ik nog niet.
Oké.
Op dat hoofdstuk ligt misschien nog te wachten.
Maar zou je zo'n ding willen hebben? Of heb je wel eens gefantaseerd dat je hem zou willen hebben?
Nee. Zou ik daarna? Ja, jawel. Als ik moet plassen.
Oh ja.
Ja, voetbalstadion, festivaletje. Tuurlijk, dan heb je toch echt liever.
Die plast uit, dat is nooit echt een succes.
Nee, die is niet van de grond gekomen.
Dat was geen commercieel succes. Nee. Misschien een leuke sponsor.
Vrouwencondoom ook niet, hè?
Nee, ook niet. Nee, maar ik heb geen. Verder heb ik geen penisneid.
Nee.
Althans, je bent het je niet bewust.
Nee, misschien dat ik diep van binnen daarom vaak nachtmerries heb. Dat het gewoon een soort uiting is van alles wat ik tussen mijn benen mis, dat jullie gegeven is door God zelf. Want dat is een beetje toch het verhaal als je die geschiedenis leest. Het is letterlijk wat ons met het goddelijke verbindt, dus jullie boffen maar.
Ik denk overigens wel dat Mark Overmars een flink uit de kluiten gewassen penis heeft. Nee, maar anders laat je hem niet zien. Anders laat je hem toch niet zien, Ivo?
Ik weet het niet. We moeten nu misschien technisch van aard worden, maar...
Nou ja, laat ik er niet omheen draaien. Maar je hebt bloedlullen.
Ja, voilà, je hebt
vleeslullen.
Precies.
Ik zeg dit speciaal voor Matthijs van Nieuwkerk, want die vindt het altijd leuk als ik daarover los ga.
Nou, misschien heeft hij een bloedlul.
Nee, hij heeft een vleeslul.
Oh,
denk ik.
Weet jij.
Ik weet gelukkig het verschil niet.
Bloedlul
maar
is
dan
nog
klein. Maar even, je hoeft het ook niet uit te leggen.
En vult zich.
Nee,
vult zich.
Ik wil dat graag zo houden, dat ik dat niet weet.
Dat is jammer. Wil jij dat toch een beetje uit de doeken doen?
Nee, jongen,
Meerte?
ik ben toe aan een volgend blokje. Wie wil jij op zijn bek slaan?
Ja. Oh ja, de Oscars. Ja. Hebben we gekeken?
Oh, wat was het heerlijk.
Ik heb niet gekeken, maar ik heb ervan gehoord, ja.
Hebben we de klappen, Pellen?
Oh, wow.
Henk, leg even uit.
Chris Rock, die houdt een speech en die beledigt de vrouw van Will Smith. Will Smith zit aanvankelijk echt te lachen in die zaal. De inleiding tot de grap, of vermeende grap, die viel goed. Maar hij maakt een toespeling op het uitvallende haar van de vrouw van Will Smith. En lachen. Het was echt een waardeloze grap. Het ging over de volgende film. Ik heb er nog nooit van gehoord. Anyway, die Will Smith die staat op en die loopt bedaard naar het podium. En die haalt uit en die geeft hem echt met de vlakke hand een vrij harde klap op zijn wang.
Ja, ik heb het gezien. Ik vond het niet zo'n ferme klap, eerlijk gezegd.
Vlakke hand? Ik dacht dat het een vuist was.
Nee, het was een vlakke hand. En er wordt gespeculeerd van, is het in scène gezet, dit en dat... En ik denk zeker te weten van niet, omdat, kijk, wij hebben vroeger op de tv ook wel eens klappen uitgebeeld. En wat je doet...
Jij sloeg Harry Vermeegh altijd.
Ja, maar je zet een klap altijd aan met een geluid. Dus de klap ontstaat als het ware in de montage. Het camerastandpunt is op een bepaalde manier van achteren, zodat je niet ziet dat er echt contact komt of dat het contact afwezig blijft. En je geeft het geluidje in de montage en klaar is Kees. En dat was hier niet zo, want je hoorde deze klap net, waardeloos, qua geluid.
Ja.
Ja, ik vond het echt slecht. Maar als het dus in scène was gezet, hadden ze dat aangezet met een extra geluidje. Kan je makkelijk live instarten, meestarten, dus dit was echt.
Maar wat vonden ze van dat hij opkwam voor zijn vrouw?
Ja, ik heb vrouwen gezien op Twitter die zeggen van ze had het zelf moeten doen. En laat lekker zitten. En iemand anders zei van als je voor elke slechte grap een klap voor je bek kan krijgen, dan heeft Guido Weijers een hele slechte toekomst voor zich. Dat vond ik op zich wel weer een goeie. Claudia de Breij zei van zij had moeten slaan. Nou ja, en later, ik heb ook nog een scène gezien in de kleedkamer bij die Chris Rock. Het begon eindelijk een beetje tot hem door te dringen dat die tikkie was afgegaan. En hij wilde alsnog Will Smith te lijf. Dus als zijn bodyguards, et cetera, probeerden hem tegen te houden. Maar het einde van dat fragment was dat hij op zoek ging. Will, where are you?
Maar was dat dan weer echt?
Dat denk ik wel. Ja.
Ja. Ivo, Meerte?
Nee, ik vond de speech van Will Smith minstens zo schokkend.
Slecht.
Ja, verschrikkelijk. Daar had iemand hem een klap voor op zijn bek moeten geven. Wat ja, weet die? Ik wil door God gezonden. Gewoon één groot messiascomplex. Walgelijk. Minutenlang. En dan ergens halverwege komt hij nog uit bij dat hij de brenger van liefde wil zijn. Nadat hij net Chris Rock op zijn bek heeft geslagen. Ja, ik vond het minstens zo aanmatigend, die speech.
Ja, en hij huilde er ook bij, dacht ik.
Continu.
Ja.
Het was één groot
dat is vast pandoer. Je moet, als je iets wint, moet je huilen. Of in ieder geval faken dat je huilt.
Ja, het was wat die Henk zegt. Hij huilt alleen maar. Het is een snikkend betoog.
En hij heeft zijn verontschuldigingen wel aangeboden aan de Academy.
Oh, is het zo?
Ja.
Oh.
Maar hij kan hem toch kwijtraken?
Wat, de Oscar?
Ja. Er staat in de reglementen dat geweld uit den boze is. En dat kan consequenties hebben. Dat hoorde ik voorbij komen.
Ja, maar luister. Hij heeft geslagen voordat de Oscar werd uitgereikt. Dus.
Ja, maar de beslissing was al genomen.
Alleszins, is jaren geleden dat er nog zo over de Oscars gesproken is. Ja, misschien hebben ze er ook wel baat bij.
Ja.
Misschien is het allemaal in scène gezet door de Oscars zelf.
Gaan we nog wel eens naar de bioscoop, mensen?
Niet zo heel vaak, nee.
Of kijken we Netflix?
Netflix, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja. Hebben we nog een goede tip voor de luisteraars? Goede serie? Mag ook van een ander platform zijn.
Ik ben net begonnen met Drone.
Ja, heb ik gezien.
Ah, heb je al gezien? Ja. Ik heb alleen nog maar de eerste aflevering gezien.
Fantastisch.
Oké.
Okay, Drone.
Nee, Drol. Dat betekent grappig.
Okay. Ja, gaat over een stand-up comedy club in Parijs. Van dezelfde makers als 10%. Wat een geweldige reeks was over een agentschap van acteurs.
Ja, die heb ik ook gezien.
Ja, die was fantastisch.
Door een vrouw helemaal gemaakt. Ferrero heet zij. En dit is ook weer met zoveel empathie en menselijkheid gedraaid. En heel erg levensecht, hè? Want je hebt zelfs in die eerste uitzending al gezien dat er straatscènes zijn. En iemand zei van het is het tegenwicht voor Emily in Paris. Waar natuurlijk alles enorm gestileerd is. En dit is echt puur de straat.
Ja.
Junkfood, drugs. Maar echt heel levensecht opgenomen.
Dat Emily in Paris werd heel erg afgezekerd. Maar ik heb daar best wel van genoten.
Nee, tuurlijk.
Ik vond het leuk.
Candy for the eye. Ik vond het ook leuk. Maar ik begrijp wel dat mensen het iets tegen
hebben. Mijn dochter vond het ook leuk.
Ja. Algemeen. Slechterik.
Heb jij, Hugo.
Ja.
Wij lezen toch meer dan dat we tv kijken. Tenminste, ik wel.
Ik niet.
Nee?
Nee, helaas niet. Nee.
Heb je een boek?
Nee, ik heb me daar niet. Dat heeft ook een beetje te maken met het tandenleed.
Oh, je hebt je niet verdiept in.
Ik heb me niet verdiept. Ik had iets meer willen inlezen voor deze podcast. Want dat doe je. Als je een podcast maakt,
ja,
dat doe je niet at random. Hè. Je gaat niet.
Niet zomaar een beetje in
het je verdient. Ik zie jou ook met een aantekeningenboekje liggen. Daar gaan we zo op terugkomen. Want wat staat er allemaal in?
Nou,
in
hij heeft natuurlijk wel boeken. Tot zijn beschikking.
Oké, okay, Ivo, aan jou. Henk had mij gevraagd.
Nou, ik zal even uitleggen hoe het komt. Er zei iemand op Twitter, ik had gezegd van ik vond Poebel van Pieter Waterdrinker een goed boek op Twitter. En toen zei iemand anders van, goh, ik zou wel eens een top 10 willen lezen van jouw beste boeken. En toen zei iemand anders weer, nou dat moet je in de podcast doen, dat is leuk. En toen zei weer een aantal mensen zeiden van ja, want het gaat toch over het blad Hartgras. En wat zou er meer voor de hand liggen dan over boeken te, ook behalve over voetbal, over boeken te praten. En ik vond het een goed idee. Dus vandaar dat ik die vraag onder andere aan jou heb gesteld.
Nou, Ivo, kom erop.
Dus ik moet een paar boeken noemen nu.
Ja, leuk. Ja.
Met waarom ze goed zijn natuurlijk.
Ah ja, oké. Okay. Ik heb net De Kapperszoon uit, de nieuwe Gerbrand Bakker. En ik ken Gerbrand, hij woont bij mij om de hoek wanneer hij in Nederland is. En ik kwam hem tegen de dag dat ik het boek gekocht had, kwam ik hem tegen met zijn hond. Ik zeg, ik heb het boek gekocht. Hij zegt van, ah, zegt hij, het is echt een lekker boek. Ik zeg oké, en ik heb het gelezen. En
vorige werk dat is een beetje traag gesponnen, ja, maar dit kun je echt lezen.
En hij zei, nee, serieus, echt, het is echt een lekker boek. Dus ik heb het gelezen en ik moet toegeven, het is echt een lekker boek.
Oké, okay, ja, mooi.
En ik zat ook nog na te denken, ja, omdat je dat gevraagd had. Ik heb nu al een paar maanden een boekje dat ik eigenlijk altijd bij de hand heb. En dat ik iedereen zou willen aanraden. Dat is How to Write One Song van Jeff Tweedy, de zanger van Wilco. Kennen jullie Jeff Tweedy? Wilco?
Wel van gehoord, maar...
Ja. Anyways, het is een klein, kort boekje, 100 pagina's, waarin je samen met Jeff Tweedy een liedje schrijft. Eén liedje. En iedereen kan het, ook als je geen muzikaal talent hebt.
Wat leuk.
Als je geen, en het is... Eigenlijk gaat dat boekje over hoe leuk het is om creatief te zijn, ook al is het maar 10 minuten per dag. Ja. Dus de rol van creativiteit in je dagelijkse leven. En hij heeft daar allerlei oefeningetjes in, woordassociatie, spelletjes.
Begint het met de tekst of de muziek?
Tekst.
Tekst.
En het is heel, ja, het is een heel dankbaar werkje. En kijk, lezen is leuk, maar schrijven, Henk, is leuker, hè?
Ja, meestal wel.
Ja.
Dus, meestal niet.
En iedereen kan het, dus ik zou zeggen...
Maar beginnen ze bijvoorbeeld met één regel of met een refrein of,
het gaat eigenlijk
of met een situatie?
Vanuit twee, je kan de straat vanuit beide kanten inrijden, zeg maar. Maar hij doet heel veel woordspelletjes. Hij heeft een aantal van die oefeningen, woordassociatie oefeningen, waarmee hij zinnen maakt, at random. Of waar bijvoorbeeld gaat verbindingen maken tussen woorden die niet voor de hand liggend zijn. En dan maakt hij dan allemaal zinnen van. En pas later gaat hij dan proberen die zinnen te zingen. Of hij gaat melodietjes die hij heeft opgenomen met zijn iPhone, die hij geneuried heeft of whatever, die gaat hij dan proberen te passen op de zinnen die hij gemaakt heeft. En zo gaat hij eigenlijk heel vrij associëren, probeert hij gedichten eigenlijk te maken en op muziek te zetten. En wat ik er heel tof aan vind aan het boekje is dat hij zegt, en dat had ik eigenlijk nodig op het moment dat ik dat boekje ging lezen. Hij zegt, je mocht u eigenlijk niks aantrekken van wat anderen ervan zullen vinden. Of het gepubliceerd zal worden of niet. Of het succesvol zal zijn of niet. De kunst is om jezelf te blijven concentreren op het maakproces, op het maken zelf. En daar plezier in te vinden. En dan komt de rest vanzelf. Maar daar mogen we eigenlijk niet aan denken. En dat was iets wat ik eigenlijk wel kon gebruiken op het moment dat ik dat boekje las. Ja. Dat is iets goed om jezelf
ben je ervan gaan schrijven ook zelf?
En ik ben er zelf ook anders van gaan schrijven.
Een popsong of je eigen werk? Gewoon een verhaal of een roman?
Nee, ik ben die oefeningen gaan maken. Die doe ik nog steeds regelmatig. En soms doe ik ze samen met mijn dochter. Die vindt dat ook leuk. En wat wou ik zeggen? Ik heb natuurlijk heel lang muziek geschreven en gemaakt voor ik begon te schrijven. Dus ik heb heel lang in bandjes gespeeld en liedjes geschreven. En ik vond wel een stukje van dat plezier ook terug. Ik dacht van, ah ja, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Dat is toch goed om jezelf af en toe aan te doen herinneren.
Ja, klinkt.
Want je hebt de neiging om vast te lopen op een gegeven moment in een bepaalde manier van werken. En ja,
ja, nou, ik denk een hele goede tip. Ook voor jou, Meerte Hilkens.
Ja.
Jij bent toch bezig met het ondertekenen van een contract deze week?
Nee, ik heb wel de deal met de literaire agent is rond.
Ja, wat leuk.
Ik weet wie. Ja, leuk hè?
En is dat wie? Een roman of is dat non-fictie wat je gaat maken?
Nee, fictie is de inzet.
Non-fictie?
Nee, fictie.
Oh, fictie. Ja. Ja. Maar dan ga je jezelf in gebruiken of ga je alles verzinnen?
Bestaat dat je alles verzint?
Het bestaat wel. Dat is erg moeilijk.
Ja. Nee, moet ik dat nu al gaan vertellen? Nee, doe ik niet.
Hoeft niet.
Het is je Limburgse jeugd die zeker gaat terugkeren. Daar ben ik van
Limburg
overtuigd.
Limburg gaat wel een rol spelen.
Want daarmee excelleerde je één of twee hardgrassen geleden.
Ja, en dat...
Die scènes in dat Limburgse huis, in de keuken, de vrouwen in de keuken, de mannen... In de huiskamer.
Nou ja, in het stuk voor een hard gas hadden we het over zoervlees. Aspergesoep. En nu heb ik het in het stuk wat ik nu zit te schrijven over balkenbrei. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar daar ben ik mee opgegroeid. Knapperig gebakken, appeltjes, cognac afblussen, honing erbij, wit brood. ik kan als ik hier af en toe aanschuif steeds een nieuw Limburgs receptje meenemen.
Maar we mogen het niet eten tijdens de podcast.
Nee, want dat mag niet voor mensen met...
Meerte, noem jij ook nog even een boek.
Ja, ik heb dus...
je hebt
voor
al een
jullie
boek
heb ik A Mind of Its Own liggen lezen. En ik ben nu net in de Tsaar begonnen, maar daar kan ik nog weinig over zeggen. Maar die had ik al heel lang staan.
Tsaar, Poetin.
Poetin, ja, leek me een goede tijd.
Wie heeft dat boek geschreven?
Ja, weet je dat ik het niet weet?
Nou ja, dat zoeken de mensen thuis dan maar uit.
Ja, weet ik niet. Hele dikke pil, maar het leek mij een goed moment om daar eens in te duiken. Maar ik ben daar nou ook nog... Ik heb corona gehad. Ben aan het schrijven voor jullie. Ja, neem me niet kwalijk.
Ja, en je bent toch druk met adviseren? Bij welke politieke partij gaf jij nou adviezen?
Henk, wat is jouw boek?
Nou, vertel eens over Volt.
Please don't.
Die Laurens Dassen, die correcte jongen, die is eigenlijk te netjes voor het vak. Vat ik het zo goed samen?
Dat is een kritiek op hem. Ik vind dat zelf wel... Weet je, waar ik moe van word... maar dat vind ik met heel veel gesprekken. Ook onze dikpik gesprek van net. Ik heb het idee dat we een aantal onderwerpen... misschien een beetje moeten ontginnen met elkaar. Iets serieuzer dan we nu doen in het publieke debat. Want we luisteren al 2 jaar naar gesprekken... over de bestuurscultuur in Den Haag moet anders...
Ja.
Er doet zich zo'n incident voor. Ik hoor ook journalisten zeggen... ja, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Dan denk ik, maar als dat de logica blijft... hoe dacht je dan ooit iets te gaan veranderen? Weet je wel, wat is dan jouw idee van verandering? Mij lijkt de centrale vraag dan... wie laat je de temperatuur in de keuken dan reguleren? Als dat altijd een aap op de rots is... zeg je eigenlijk tegen de rest van de mensen... Ja, die werkt heel graag in sauna-temperaturen. Kut voor je dat jij daarbij flauw valt, maar dat is hoe het hier gaat. Hoe verander je iets zonder echt te willen veranderen? Dus ik heb het idee dat we heel veel ophefdebatjes met elkaar voeren. Gewoon scratching the surface, diepgang kikkerbad. En daarna ophouden met nadenken over, maar wat zou dat nou een diepste wezen impliceren dan? He, dat je die cultuur wil veranderen. En volgens mij moet je dan niet beginnen bij de constatering dat iemand te menselijk is voor Den Haag. Dat lijkt me een hele ongewenste. Ik heb dat liever dan een robot, maar noem mij een gekkie.
Nou ja.
Ja, dus iemand is bedraad. Nou, je moet er niet aan denken, toch?
Nee, maar we willen alles veranderen. En vervolgens zit Rutte er gewoon nog. Bijna was hij weg. Bijna was hij over de ravijn getrapt door de mensen met wie hij nu intensief samenwerkt. Ja. Maar uiteindelijk zit hij hier. Ja, hoe ongeloofwaardig kun je jezelf maken?
Ja, maar dat bedoel ik dus. Dat we kakelen maar met z'n allen. Ik trek even, ik zit in de podcast. Ik kakel ook, hè, voordat ik dat gezeik krijg. Maar het is wel handig als het om echt fundamentele kwesties gaat, dat we even doordenken. Dus ook bij MeToo. Ik snap heel goed dat als je alleen maar tegen deuren, dichte deuren aanloopt, of misschien had Ajax wel jarenlang een cultuur waarin er een soort Mark Overmars, dikpik gedoogbeleid bestond. Ik snap dat je dan op een gegeven moment de vlucht naar voren kiest en denkt, hupsakee, aan de schandpaal ermee. Dat kan een uitvloeisel van machteloosheid zijn. Tegelijkertijd denk ik dat je moet oppassen voor een trend waarin we dat tot een nieuwe volkssport vermaken. Want je hebt het ook nog steeds over mensen met kinderen of vrouwen of ouders die ook consequenties ervaren van zo'n slagpartij. In de publieke opinie bedoel ik nu. En ik denk dan, nou, dat die zaak met Bram, hoe heet die gast, van de VPRO destijds? Bram,
ja, van Splunteren.
Ja. Dus die maakt, wat was het, 30 jaar geleden?
Ja, zoiets.
20 jaar weet ik het, maar lang geleden. 30. Er is dan een mevrouw die zegt, ik heb een nare ervaring met hem. Dat, nou, noted. Maar die hele serie werd niet meer uitgezonden. Dat is best wel
een goede serie waar we nieuwsgierig rigoureus naar waren.
Ja. Bovendien oordeel je dus met de tijdsgeest van nu over iets wat 20, 30 jaar geleden speelde. Alles wat ik hoor, maar Henk, ik kijk nu toch even naar jou, neem je niet kwalijk, is dat die tijdsgeest nogal radicaal veranderd is. Dus ja. Is het dan eerlijk dat je met de moraal van nu oordeelt over iets wat toen aan de hand was? Nee. Maar ja, jij kent...
Ik vind het helemaal niet eerlijk, nee, natuurlijk niet. Ik vond het ook verbazingwekkend dat ze dat besluit namen. Dat die docu niet mocht worden uitgezonden.
Maar het is bijna een reflex, hè? Meteen cancelen.
Nou, het is vooral, het is bangheid volgens mij, in dit geval, zeker bij dat geval Bram van Splunteren. Dat is gewoon een overijverige directie die als de dood is om...
een reflex, hup, cancelen.
Dat is het makkelijkste, hè? Dan hoef je ook verder niet na te denken. In het geval Overmars is nog wel iets anders, vind ik. Het feit dat hij, het klopt wat je zegt, hij is natuurlijk besmeurd voor het leven... Maar langs de andere kant, hoe moeilijk was het nu voor Overmars om eerst de zaak rustig af te handelen. Alles wat speelde in Nederland, de onderzoeken die nog tegen hem lopen. Om dat eerst allemaal af te wachten, schuld, berouw.
Dat ben ik met je eens.
Etcetera, etcetera. Ja. Nou, binnen een half jaar, met een iets betere communicatie, was het geen enkel probleem geweest.
Ja. Dat ben ik helemaal... en met gewoon met zelfreflectie, dat zou
En het werden 6 weken.
Maar in de tweede 6 weken, hij was al na 2 weken aan het praten. Ja, dan zeg je eigenlijk...
Fuck you.
Ja.
Ik vond het echt het grappigste dat Overmars zeker 3 of 4 keer in die persconferentie het woord spijtig heeft gebruikt.
Spijtig, ja.
Maar hij bedoelde dat niet als berouwvol. Absoluut niet.
Jammer.
Hij vond het jammer. Het was jammer, maar helaas. Ja, ik moest toen weg bij Ajax. Dat was erg spijtig. Ja. Weet je wel. Terwijl spijt betekent in principe dus iets anders.
Pellewoorn nerveus. Ik voel oog in mijn rug branden.
Ja, weet ik, maar ik ga het zo ver. Ik noem nog even een boek dat ik nu lees.
Ja.
Dat heet O. William. Het is nog niet zo lang geleden verschenen van Elizabeth Stroud. En ik lees dat echt om schrijven te leren. Dat is namelijk volgens mij de best schrijvende vrouw van dit moment. Heeft al zeker een stuk of 7, 8 boeken op haar naam staan. Maar goed, dat is dat. De wedstrijd van de week is...
Nou, er staat Twente-PSV. Die doen we eventjes, maar we doen toch nog ook even Nederland-Duitsland.
Okay.
Zeg het maar, Henk.
Ik zeg Nederland-Duitsland 2-2 en daar wordt gescoord door Memphis Depay.
Ivo?
Speelden ze thuis Nederland?
Ja, Arena.
0-2.
Helder.
Wie scoort er voor de Germans?
Kroos.
Tony?
Ja?
Denk je dat hij is opgesteld?
Dat weet ik ook niet.
Volgens mij is hij gestopt.
Ik probeer maar.
Ja, joh, maakt niet uit.
Speelt met Duitsland.
Meerte, Nederland-Duitsland.
Maar ik ga principieel Nederland-Duitsland niet op 0-2 inzetten. 2-0. Vraag me niet wie gaat scoren, daar heb ik niet over nagedacht. Maar wij gaan dat gewoon winnen, punt.
Goed. Heel goed.
1-1, een gelijkspel.
En?
Berghuis.
Berghuis?
Ja.
Oké. Okay. Ja. En dan doen we nu even Twente PSV.
Ja, want ik sprak gisteren Aad de Mos, die 75 jaar geworden. Hij kwam even in de uitzending langs de lijn. En die zei, dit weekend, dit komende weekend, wordt de Nederlandse Eredivisie beslist. Namelijk, het is Groningen-Ajax, het is Twente PSV.
Ja.
Aad is altijd heel stellig. Komt daar ook rustig een paar dagen later weer helemaal op terug. Dat
met
is het leuke.
Even grote stelligheid.
Ja, ja, dat is ook het leuke.
Zonder het woord spijtig te gebruiken.
Ja, maar Twente PSV. Ivo, jij bent een PSV'er, dat weten we.
Ja.
Dat is jouw club.
In Nederland, ja.
Ja, absoluut. Dus ik ga je nu al uitnodigen voor volgende week om terug te komen. Want het, dan is kennelijk het landskampioenschap beslist. Dus ja, dan gaan we eens even lekker over PSV doorbomen.
Fijn.
Wat wordt het, Twente PSV?
PSV gaat winnen. 1-3.
Helder. Meerte?
Ja, dat was ook de mijne. 1-3.
Nou, dat is prima, toch?
Goals.
Zahavi.
Oh.
Twee zielen, één gedachte. Hè?
Ik zeg 1-1.
1-1.
En doelpunt. Er wordt gescoord afstand schot van Zerouki.
Zerouki, ah, ja, jouw grote favoriet. Ik denk ook dat PSV wint. Het wordt 1-2 en Van Wolfswinkel opent de score. Maar PSV komt terug. Dat doen ze wel vaker de laatste tijd.
Zeker.
En dan gaan we dus maandag verder overbomen met een bezetting die we nog verder niet weten. Ivo, jij bent van de partij. Je staat in de basis, Ivo. Jij bent weg, Henk, volgende week?
Deze rubriek... Nee, ik ben er volgende week.
Oh, je bent volgende week ook.
Deze rubriek staat die ook stond overigens uiteraard in het licht van de Toto.
Oh, ja.
Zonder wie wij hier helemaal niet zaten.
Nee.
Eén vraagje nog alvast over PSV aan jou. Het lijkt wel heel erg oude jongens krentenbrood te worden. Hè? Bij PSV in die staf. Hiddink wordt genoemd. Van Nistelrooy, Sende, André Ooyer. Allemaal zeg maar jongens van de Brabantse koffietafel eigenlijk.
Misschien is het ook wel een reflex.
Een reflex
na Schmid. Roger Schmid. Ja. Die van buitenaf de club eigenlijk helemaal naar zijn hand heeft gezet.
Ja, maar als Schmid kampioen wordt, dan vechten ze wel tegen een herinnering.
Ik vind het ook een beetje raar dat ze nu al, er wordt zo gezegd dat deze week misschien al Ruud van Nistelrooy en Fred Rutte worden gepresenteerd.
Terwijl Schmid nog bezig is. Met kampioen worden.
Vind ik op zich niet zo gek. Ik vind het wel gek dat Ruud van Nistelrooy terugkomt op zijn besluit.
Ja.
Die zei, ik ben er niet klaar voor een maandje geleden. Of wanneer was dat?
Blijkbaar heeft het met Marcel Brands te maken.
Ja.
Maar ik had eigenlijk ook wel verwacht dat, en beter gevonden als het iets ervarener coach zouden kiezen. Dus
nou ja, dat is die functie heeft Rutte nu.
Dat is wel een hele goede hoor.
Fred Rutte,
ja, is wel een goeie.
We hebben PSV niet zo'n goede herinneringen aan. Hè. Dat was 3 jaar lang een coach zonder
prijzen.
Maar
toen was hij zeg maar in charge en nu is hij dienend.
Ja, misschien.
Ja. Goed, nou dan sluiten we de boel af. Op hoeveel minuten zitten we, Pelle?
Bijna
50. Oh, dan kunnen we nog 3 minuten. Is er nog een kwestie die we moeten bespreken?
Vrijdag, WK-loting.
Oh ja, Qatar.
Hebben jullie nog een
voorkeur? Moreel geweten van vandaag, van deze tafel.
Alsjeblieft.
Mogen wij er eigenlijk wel voetballen in Qatar?
Ja, goede vraag.
Mogen we wel afreizen? Wat vond je van Gaal's statement?
Nou ja, kijk, volgens mij ging het statement van Gaal vooral over hoe de FIFA op Qatar kwam als WK-land. Veel meer dan over wat er vervolgens in Qatar gebeurd is. En in principe heeft volgens mij Van Gaal daarmee niet een mening verkondigd, maar een feit. Want volgens mij is er zelfs iemand letterlijk veroordeeld voor de steekpenningen kwestie destijds.
Zeker, meerdere mensen.
Rusland, Qatar. Dus ik ben daar niet zo van geschokt dat hij dat zegt. Want volgens mij klopt het gewoon wat hij zegt.
Dus Van Gaal en de spelers moeten zich stelliger nog uitspreken voordat ze afreizen?
Nee, Gaal die haalt de verantwoording bij de spelers weg. En dat vind ik ook terecht. Van Gaal legt de verantwoording bij de mensen
vindt het nog
die de beslissingen genomen hebben.
Meerte vindt het nog te dun.
Nee, ik worstel daar heel erg mee. Ik vind de stelling waarin, er zijn nogal wat mensen in de sportverslaggeving die dat, of sporters die zeggen, ja, sport is geen politiek. Dat is natuurlijk onzin.
Dat is een gelul.
En een kwats bij uitstek politiek zou ik willen. Hoe anders raak je in Qatar verzeild? Een land waar het zo bloody hot is in de zomer, dat we voor het eerst in de geschiedenis in november, snap je? Dat is politiek. Dat, niks anders dan dat. Het slaat als een tang op een varken. Echt.
En mogen we er voetballen? Mogen we in China voetballen? Mogen we in Rusland voetballen?
Ja, nou ja, het argument daarvoor is natuurlijk steeds dat je daarmee juist de mensenrechten en de werken, weet ik veel, ja, dat... arbeidsplaatsen. Nou ja.
Is dat zo?
Dat was toch niet het geval met de winterspelen in China?
Nee, nee, en volgens mij is het in Rusland ook niet per se gezellig.
En Rusland heeft zich kandidaat gesteld voor het EK. Zou je dat niet goed?
Dat was wel een provocatie, toch?
Ja, nee, bij Rusland was natuurlijk ook de Olympische Spelen. Maar goed, ja, voor dat soort toernooien geldt hetzelfde. Ja. Dat zou dan vrede, stabiliteit en welvaart brengen. Nou, ik weet niet, maar...
Onzin.
Maar je krijgt dus een situatie, als we nog even teruggaan in de tijd, dat Poetin dus een biertje aan het drinken was met...
Met Willem.
Willem-Alexander. Willem-Alexander en Maxima volgens mij ook nog erbij.
Ja. Ja, was die er ook bij?
Ja, volgens mij wel.
Ja, dat is een beetje, ja, dat is een rotfoto.
Zo'n situatie kan dus ontstaan.
Ja, en dat is dan...
En dat is ook alweer politiek.
Ja, maar dat bedoel ik. Hoe kan dat nou niet politiek zijn? En zeker als je in halve dictaturen neerdaalt of autocratische staten. Wat dacht je daar dan te gaan doen? En grappig, want ik las dus vanochtend... Ik hoorde van jou dat Van Roosmalen zich eraan kapot aangeergerd had. Terwijl ik vond het zo leuk. NAC, de NAC-supporter.
Ja, zeker bij Studio Voetbal, zeker die de NAC-achterban af.
Ze worden opgekocht, hè, door, wat was het?
Manchester City.
Ja, oh. Abu Dhabi. Ook oliegeld. En de nakkers zeggen, die voor je. Ik hoef je bloedgeld niet.
Jouw oude club, hè, Meerte?
Ja, ik vond het ontzettend grappig. Supporters voor mensenrechten. Wanneer hoor je dat nou in de voetballerij?
Nee, want...
Maar goed, dat mag ik niet goed vinden.
Christian Eriksen werd nog met muntjes bekogeld in het in de arena afgelopen... Wanneer was het? Vrijdag. En daar associeer ik het voetbal van tegenwoordig toch iets meer bij.
Dom.
Domme hooligans.
Zou het bij Nederland zelf toch eigenlijk nooit zijn. Dit moet gewoon een dronken sponsor zijn geweest.
Ja.
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 Pelle doet dit gebaar.
Pelle zit...
Ja, jij zit in het zichtveld. Ja, ik kan dat niet zien. Afrondgebaar.
Afronden, jongens.
Ja, okay. Pelle is de baas. Dus dan moeten we afronden. Moet er nog wat gezegd worden bij de rondvraag?
Ja.
Pelle, ik plaag je even.
Ik vind die keeper niet zo...
Vlekken.
Ja.
Minstens nog 2 wedstrijden nodig om te bewijzen wat hij kan.
Okay,
de voorzetten waren akelig goed aangesneden.
Ja, maar hij kwam niet.
Nee.
Maar ja, we hebben geen alternatief, want op de bank zat Krul.
Ja.
Ja, die kan echt niet meer.
Nee.
Onderaan met Norwich City. En we hadden Drommel. Ja, dat is. Nou, zeg jij nog
Drommel
even wat over je eigen keeper?
Aan het dicht pakken.
Ja.
De laatste week.
Ja, ik wist dat je grappig was. Ik denk, hij zit aan het slot, die opmerking.
Ja.
Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En luistert u volgende week gewoon weer. Dag.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.